Mensen kunnen heel veel dingen leren en ook nog eens op heel veel verschillende manieren. En ik ben altijd super benieuwd hoe dat precies in elkaar zit. Mijn naam is Remco Koffijberg en met mijn bedrijf Afdeling Trainingen maak ik opleidingen, training, e-learning voor allerlei organisaties. In deze podcast vraag ik aan andere opleiders wat hun deskundigheid is en hoe ze die overbrengen op anderen. Tirza Brouwer heeft een grote liefde voor dieren en met name paarden. Eerder werkte ze bij een luchtvaartmaatschappij als HR-manager, maar ze maakte de overstap naar het coachen van mensen met behulp van paarden. En dat ging zo goed dat ze inmiddels een eigen opleiding heeft ontwikkeld voor andere mensen die ook paardencoach willen worden. De Academie voor Paard en Life Coaching in Huibergen, bij Berg op Zoom. Tirza is naar eigen zeggen meer een doener en moest zich er echt toe zetten om haar opleiding gestructureerd uit te werken. Maar dat is gelukt en we vragen haar nu, wat kun je leren van paarden?
Want ik wilde mijn opleiding geaccrediteerd hebben. En voor mij was het heel diffuus wat ze nou precies wilden. Ze hadden dus competenties en dat moest dan terugkomen in je onderwijsmateriaal. En dan moet je ze laten zien hoe je toetst. Ik denk, ja, geen idee. Dus we zijn heel hard aan het werk gegaan, maar we hebben elke keer spullen ingeleverd die er niet aan voldeden. Toen dacht ik, dan ga ik maar mijn didactische bekwaamheid halen. Dus die heb ik gehaald en toen heb ik mijn studiegids geschreven. En toen heb ik inderdaad heel zijn trainingsplan geschreven, zoals wat jij natuurlijk doet. Dat je inderdaad leerdoelen van tevoren formuleert. En hoe ga je dat dan toetsen, hoe ga je dat trainen, blablabla. En dan ook nog, hoe ga je dat interactief bieden aan de studenten dat leuk is. Dus activerende werkvormen. En al die...
Vond je het niet leuk?
Ik vond het niet leuk. Het is meer introvert, dat schrijven, dat nadenken. Ik kan het wel. Dus als je merkt, ik babbel gewoon heel veel. Weet je. Ik ben graag buiten. Ik ben graag met mensen. Dit is natuurlijk veel meer analytisch. Net als vroeger heb ik functiewaardering gedaan als HR-manager. Ik kan het wel, maar het kost me veel moeite.
Ja, ja, ja. Maar als je een opleiding maakt, moet je toch iets verzinnen? Of denk je van, komt dat wel goed als ik...
Nee, ik had natuurlijk van alles geschreven. Maar niet zo...
Formeel
en wel dat ze een praktijkexamen deden, maar ja, het is natuurlijk veel beter als je het zo uitwerkt, zoals jullie dat natuurlijk braaf hebben geleerd. Ja, ik heb natuurlijk honderden cursussen en opleidingen overal nergens gedaan, maar het is eigenlijk schrikbarend hoe weinig er echt goed geschreven zijn. En nu zit die als een huis in elkaar.
Dat is wel fijn, hè?
Ja. En de boodschap blijft hetzelfde, de theorie is hetzelfde, maar de manier waarop ik het aanbied, hoe ik het toets, hè, met tussentoetsen, hè, met formatieve toetsen, en dat is gewoon veel beter. Ja.
Ja. Ja, je ziet het vaak niet aan de buitenkant, want je volgt gewoon een cursus, denk je, nou, het zal allemaal wel.
Ja.
Maar als je moet maken, ja, kijk, als je een slechte maakt, die ziet er ongeveer hetzelfde uit als een goede. Je kan dat niet altijd beoordelen als cursus.
Ja. Nee, dat klopt. Wel van, wat staat er in die studiegids?
Yeah.
Ja, nu heb ik echt een studiegids met tot in de details, met de leerdoelen, competenties en noem het allemaal maar op.
Dat is zuchtend. Oh. En dat is voor de mensen die paardencoach willen worden, toch?
Ja. Ja, ja, die willen life coach en paardencoach worden.
Want je combineert het.
Ja, ik leid je op tot twee beroepen.
Oh,
dat is wat goed. Ik doe. Ja, paard, ja.
Ja, maar het is hetzelfde, of niet? Of wat is het verschil?
Nou, bij paardencoach zet je natuurlijk een paard erbij.
Mm-hmm.
En moet je dat paard ook nog kunnen betrekken en kunnen lezen. Weet je, dat is nog een soort, het is een soort 3D-beleving. Dus dat is, vind ik zelf ingewikkelder, terwijl heel veel mensen doen een beetje lacherig over. Zo, ja, een beetje met koeien knuffelen of paarden aaien.
Allemaal hetzelfde.
Maar ik vind het ingewikkelder, maar ik vind dus dat je eerst ook moet kunnen coachen zonder paard. En dat het slecht weer is, want dat zo is Nederland. Je zegt, nou, we doen nou eens een sessie zonder paard. En dat je ze ook met paard, de studenten willen natuurlijk allemaal met paard, is veel leuker. Dat snap ik wel, maar je moet allebei kunnen.
Omdat je het allebei doet, hè? Gebruik je dan dezelfde techniek of juist verschillend?
De coachingsvaardigheden zijn in de basis gewoon precies hetzelfde. Behalve dat je nog meer observeert en teruggeeft wat je ziet. Hè. Dat kunnen we natuurlijk ook in het gesprek zoals nu doen. Van, goh, ik zie je naar je mond grijpen.
Ja, je zou wel bang zijn.
Ja, nou ja, wat maakt dat je dit doet? Maar de modellen, ik gebruik life coach modellen, ook in de paardencoaching. Dus een wetenschappelijk model, zoals het Woop model gebruik ik ook buiten met de paarden. Dan maak ik het heel visueel. Moeten mensen spullen maken, pakken voor hun belemmeringen, dat neerzetten. En dan gaat de paard erop op reageren.
Een soort representatie.
Ja, ja.
En dat paard kan dat? Of die snapt van dit ding representeert, weet ik veel, mijn zus of
ja, mijn baas. Ja, mijn belemmering, mijn obstakel. Nou ja, want het paard kan natuurlijk geen gedachten lezen, maar die leest natuurlijk wat er bij jou gebeurt. Jij zet dat neer en je gaat erover vertellen en die reageert op jouw spierspanning, jouw emotie, jouw ademhaling. En daar gaat die ja, op reageren. En dat is, omdat het natuurlijk een groot dier is, kijken we er allebei naar. Zo van, ja. Hey, wat is dat? Ja.
Grappig.
Hoe komt het nou dat het paard zo gaat graven als je het hebt over je hulpbron, je moeder, ik zeg maar wat.
Mm-hmm.
In hoeverre is het echt een hulpbron? Wat valt er nog meer over haar te vertellen? Nou, dan hoor je vaak van, goh. Nou, eigenlijk is mijn moeder ook nog wel heel erg gespannen over het feit dat ik voor mezelf wil beginnen. Dan. Nou, oké, okay, dus. Ja.
En dan lees je, als je zegt, ik lees het paard, dan zeg je, als die gaat graven met ze.
Ja, dan zeg ik veel, goh, hij graaf, wat.
Dat betekent,
wat,
je zou ja. In het gesprek ook verder moeten graven, ja, vrij letterlijk.
Ja, ja, ja.
Maar kan het paard nog meer voor signalen geven?
Hij kan heel veel signalen geven, Remco. Dus ja, ja.
Nou, wat dan?
Een paard is een kuddedier, dus die kan jou gelijk, dus zodra jij naast het paard komt te staan, dan gaat dat paard jou bijvoorbeeld in de veulenpositie zetten. Dus die, er komt hier een directeur met een hoop bombaris, dat stapt uit zijn auto. En mijn paard ziet die directeur en gaat gelijk die directeur beschermen en zelfs aan het voorbij zetten, alsof het een veuletje is.
Mm-hmm.
Want die leest geen visitekaartje. Dus dan zeg je, hey, wat maakt? Hè? Je komt hier omdat je wil kijken naar de toekomst van je bedrijf. En wat ik zie gebeuren is dat paard jou in een veulenpositie gaat zetten. En jou als het ware wil beschermen.
Ja.
Dus hoe verhoudt zich dat tot dat we moeten kijken naar de toekomst? Nou, en dan kan iemand zeggen, ik vind het echt heel erg eng. Want het bedrijf is mijn kindje en het betekent misschien wel dat ik mijn kindje moet verkopen of zo. Weet je wel zo? Ja, ja. En dan was ik nooit achtergekomen als ik alleen, of nooit. Dan hadden we misschien over andere dingen gehad als we het gewoon in een gesprek hadden gedaan. Maar omdat het paard dus direct leest van, hey, er gebeurt iets bij deze meneer. En ik ga hem afschermen. Hij voelt zich blijkbaar kwetsbaar. Maar het paard kan mij ook wegsturen als coach. Gaat hij mij met zijn neus een beetje wegduwen. Of wat ze ook doen is heel erg bijten, happen in armen en handen. Wij mensen zijn roofdieren, wij pakken vast. Ook spanning, dan zitten we zo op die fiets met met de knokkels helemaal wit. Of in die auto met die schouders omhoog. Dan ziet het paard gelijk.
En dan als hij in je hapt, wat bedoelt hij daarmee?
Ja, dan wilde hij die spanning eruit halen.
Ah, ja.
Ja.
Dus eigenlijk een hele fysieke manier.
Heel fysiek, ja. Jij bent gewoon onderdeel van de kudde, zodra je bij die paarden stapt. En dan denkt hij, nou Remco, die ze lezen van die spanning die Remco vast heeft gezet in zijn lijf.
Mm-hmm.
En die wil die losmaken. Dus die gaat, dat heet in paardentaal, groomen. Die gaat jou verzorgen. Die weet niet beter dan dat jij ook een soort paard bent.
Mm-hmm.
En die gaat jouw schouders gaat die zitten happen. Zo van, nou, even die spanning eruit halen. Waarom? Omdat als ze moeten vluchten, is het onhandig als je vol met spanning zit. Je moet lekker ontspannen, mee kunnen rennen met de kudde.
Ah.
Want ze willen jou ook niet achterlaten, want dan trek je weer roofdieren aan. Dus het is belangrijk dat jij goed.
Een soort eigenbelang, dat iedereen zeker. In de kudde zich lekker voelt.
Ja.
Maar eigenlijk vooral om te vluchten.
Ja,
om één
te zijn. En ja, veiligheid en vriendschap, daar gaat het om in een kudde. Dus dat zijn een aantal zaken waardoor, waardoor een coach dus heel goed kan lezen van aan de hand van wat een paard doet, wat er gebeurt bij de coachie van binnen. Ja, en dat is mooi. Dat geeft dus die 3D-werking aan het geheel.
Zijn er, omdat je het allebei doet, nou dat je zegt bepaalde thema's lenen zich beter of slechter voor paardencoaching?
Wat paardencoaching gewoon heel mooi maakt, is ik zeg altijd hier in Nederland en Duitsland en België hebben we heel erg geleerd van als ik aan jou vraag, Remco, hoe gaat het met je? Ik zeg, ja, prima hoor. Misschien voel je echt, even plat gezegd, helemaal ruk. En die emotie zetten wij weg. He, daar hebben we het niet over. Die doen we in de kelder en we gaan op dat luik staan en klaar. Terwijl hadden wij in Frankrijk, Italië of Spanje. In Italië en Spanje heb ik ooit vroeger stage gelopen. Nou, er zijn mensen echt verdrietig. Die zie je echt tranen, maar ook echt boos. Die vrouw ook, hè? Dat met die D-rol is niet overdreven. Dat geschreeuw en gedoe. Maar ook mannen kunnen daar veel beter een emotie uiten. Die zie je echt kinderen en eigen kinderen heel erg knuffelen. Maar ook een broer, weet je, dat mag allemaal. Die emoties zijn veel meer primair. Maar wat wij doen, is het wegdrukken. Als een soort bal duwen we dat onder water. En we weten oprecht op een gegeven moment niet meer hoe het met ons gaat. Weet je, dat is onze cultuur. Van, nou, het gaat gewoon prima. En wat mij opvalt is vooral mensen die dus heel goed kunnen analyseren, vaak heel analytisch zijn, ja, die komen er niet uit. Want die denken, waarom neem ik nou niet dat besluit? Of waarom ga ik er niet vooruit? Waarom zit ik maar zo te hangen op de bank? Denken. Ja, en dan kunnen ze ook met een coach kunnen ze super analyseren van, nou ja, hè, wat is er allemaal gebeurd? Maar ze komen niet verder. En dan is paardencoaching uitstekend, want die gaat naar die weggestopte pijn, emotie, noem maar op. Bam, gelijk. Dus daar is het heel erg geschikt voor. Want ze associëren paardencoaching vaak ook van, oh, Teerse, werk je met gehandicapte kinderen en autistische kinderen? Nou, eigenlijk niet.
Je bent toch ook keiharde business met die
paarden? Ja, vaak met hoogopgeleide mensen die, ja, juist dan, die zich helemaal vastdenken. Ja. En natuurlijk is het ook heel geschikt voor autistische kinderen, omdat je ook bijvoorbeeld heel goed, of kinderen met ADHD of welke sticker dan ook, die het in het sociale verkeer heel lastig vinden, omdat je met die paarden ook allerlei spelletjes kan doen. En je kan ze met ze wandelen, maar je kan ze ook bijvoorbeeld proberen even weg te sturen met je vinger, met je lichaamshouding. Daar kun je allemaal mee spelen. En ze zien gelijk van, oh, als ik mezelf groot maak, gaat het paard wat meer naar achteren. Dus misschien kan ik dat ook doen op schoolplein. In plaats van mezelf klein te maken als mensen me plagen, maak ik mezelf eens groot. Dus dat kunnen ze leren, dus dat kunnen ze vertalen. Dus daar is het ook geschikt voor.
Denk je dan nog even over de cultuurkwestie? Want je zegt,
ja.
Als ik jou goed begrijp, een groot deel van onze cultuur is toch het wegstoppen van die emotie. Hè? En je bent een beetje altijd oké, je laat niet veel
zeker zien.
Ja,
zeker. En weer door. Hè? En weer door. Ja.
En denk je dan dat paardencoaching daarom succesvoller is in, laten we zeggen, de noordelijke landen?
Ja, en ook wel omdat wij steeds meer bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dat vinden we superleuk. En we zijn natuurlijk best wel paardenlanden ook. En je hebt natuurlijk, kijk, in Spanje en Italië zijn eigenlijk ook ongelooflijk, en Frankrijk ook paardenlanden. Alleen hier staat nog een macho cultuur. Hè? Dus een paard moet je berijden. Dus het is weer heel vreemd dat je daar dan weer op de grond mee in gesprek gaat, zullen we zeggen. Dus daar moet die slag nog gemaakt worden, dat je dat kan. Hè? Maar zo zie je ook in Engeland en Amerika is het echt een soort booming. Maar ook met honden, zullen we zeggen. Hè? Dat zie je ook elke keer op Facebook voorbij komen, LinkedIn, dat mensen met een hond of een paard naar ziekenhuizen gaan of bejaardentehuizen gaan om mensen te troosten.
Wat vind je daarvan?
Op zich heel mooi, alleen ook daar moet je wel weer kijken naar het welzijn van het dier. Want ja, het is ook wel heel stressverhogend als je continu je omringt met zieke mensen. En dan ook in zo'n gebouw in een lift. Nou, ik weet niet of die van mij dat zouden durven hoor. Je moet ze er ook voor trainen.
Ja, is het vermoeiend eigenlijk voor een paard om een paard coaching te doen?
Ja, dus ik heb er 5. Gemiddeld doen ze bij mij 1 paardencoaching, soms 2 sessies in een week.
Oh.
En ik doe er zelf maar 1 per dag. En heel soms 2. Ik vind het zelf ook vermoeiend. Het is intensief. Door die soort, ik noem het maar 3D-component. Je moet kijken naar het paard. Maar ik ben ook verantwoordelijk voor de veiligheid. Het blijft natuurlijk een groot dier. Hij kan op je voet gaan staan. Hij kan net iets te hard bijten. Hij kan schrikken en iemand omver lopen. En omdat er ook meer naar boven komt dan in een gewone sessie. Ja, voel ik me ook verantwoordelijk voor de emotionele veiligheid van iemand. Terwijl hier op kantoor kan iemand mij natuurlijk nog een beetje om de tuin leiden, bewust of onbewust met woorden, maar daar natuurlijk niet meer. Dus ik vind het heel intensief. Ik beleef dat ook net als een paard, intensief. Ja.
Ja, ik kan me wel voorstellen. Je moet ook wel echt opletten. Maar wat gebeurt er en wat betekent het? Dat zijn wel vermoeiende dingen. Maar merk je aan het paard ook dat hij mooi is?
Ja, dat is gewoon een soort emotioneel moe of zo. Weet je, ze worden niet fysiek te moe van. Maar het is ook wel weer lekker om dan gewoon met de buik omhoog te dommelen in het zonnetje. Of lekker te spelen met de vriendjes in de wei. Dat is gewoon een andere energie hangt er dan om die paard. Ja, dat klinkt zweverig. Maar datzelfde als, dat zie ik ook wel eens. Dan nemen mensen een hond mee naar de markt of de hond mee naar de stad. Ja, dat is ongelooflijk veel prikkels. Dan zijn die honden thuis ook helemaal afgepakt. Peigert in een mandje. Nou, datzelfde effect.
Ja.
Ze gaan natuurlijk niet zeggen, ze staan niet met een bordje voor je neus van hallo, ik ben moe, ik ga in staking. Maar daar moet je, vind ik, als baasje zelf oog voor hebben.
Ja. En net had het even over dat je zei van stel je coacht met kinderen. Dat doe je niet, hè? Maar als voorbeeldje zei
ja,
je van...
Ja, want studenten van mij die coachen wel met kinderen. Maar die hebben dan al een achtergrond in de jeugdhulpverlening bijvoorbeeld.
Ja. Nou, ik vroeg me ook af, als je nou iets ervaart of je leert iets, laten we zeggen, in die bak met die paarden.
Ja.
Heb je dan het idee dat het zich, ja, of hoe vertaalt het zich naar de werkelijkheid? Heb je daar zicht op?
Nou, dan kunnen ze echt, als je het hebt over kinderen, bijvoorbeeld...
Nou, niet per se hoor, maar...
Ja, nou, als je een coachtraject hebt, dan zie je natuurlijk iemand, of we houden even jouw voorbeeld vast van een kind, bijvoorbeeld 6 tot 10 keer. En tussen die coachsessies door, ja, dan moet het kind het nieuwe gedrag gaan oefenen in de situatie. Bijvoorbeeld, ik kan moeilijk mijn grenzen aangeven op het schoolplein. Dus kinderen plagen mij, die duwen mij, dat. En ik vind het lastig om me te focussen in de klas, dan ga ik andere dingen doen. Dat je gaat kijken van, nou, hoe gaan we dat oefenen met de paarden? En nou, dan kun je bijvoorbeeld ervoor kiezen, als het kind zegt van, ik vind het lastig om grenzen aan te geven op schoolplein, om bijvoorbeeld een paardje te kiezen wat heel opdringerig is.
Ja.
Nou, en dan kijken van, hoe geeft dat kindje dan die grenzen aan? En dan kun je ook leren van, maak jezelf groot, kijk het paard eens met een beetje boze ogen aan. Als hij echt niet weggaat, stap eens naar voren. Hé, wat zie ik gebeuren? Je stapt naar achter als hij met zijn neus bij je komt. Hup, doet die neus. Dus dan kun je heel erg daarin oefenen. En ook bijvoorbeeld uitleggen dat paarden op 4 niveaus zelf altijd signalen afgeven. Eerst een boos oor, dan boze ogen. En dan gaat hij met zijn hoofd bijvoorbeeld bewegen. En als laatste zal hij pas gaan bijten of dreigen om een trap te geven. Nou, kijk eens naar jezelf. Welke 4 levels zou jij kunnen doen op het schoolplein? Hè? Dus eerst boos kijken en zeggen van ga eens weg. En dan kun je naar voren stappen, bijvoorbeeld niveau 2. Nou, en zo kun je dat natuurlijk samen met dat kind eerst gaan oefenen met paard. En dan inderdaad, precies wat je zegt, ook even uitleggen van, en samen bespreken. Hoe ga je dat dan doen op dat schoolplein? Ja, en dan komt het natuurlijk op aan wat het kind dan ook daadwerkelijk gaat doen. En hoe die dan terugkijkt. Is het gelukt? Nou, ik vond dat naar voren stappen wel heel spannend. Maar ik heb wel al boos gekeken en al gezegd van, dit vind ik niet fijn. Laat mij eventjes met rust of zo. Ik zeg maar wat. Of laat mij eens op die schommel. Ja.
Ja.
Dat.
Dus eigenlijk zeg je van, wat je daar leert, er zit nog wel een soort van begeleiding aan vast. Of, ja.
Een opdracht.
Een soort vertaling, ja.
Ja, een opdracht mee naar de transfer. Want dat vind ik, anders blijft paardencoaching een soort zweverig iets van, ik krijg zo'n mooi inzicht.
Ja.
Ja, maar we willen natuurlijk ook gedragsverandering. Want dan is het alleen maar een soort mooie beleving. En dat is fijn, maar ja, het mag wel die transfer naar de praktijk van alle dag. Ja, daar staat of valt mee het succes van de paardencoaching.
Ja. Nou. En wat zeg je daarover tegen de mensen die in opleiding zijn tot paardencoach? Of wat zijn de ideeën bij dat thema van transfer?
Nou, daar ben ik altijd soort van streng in. Dan worden ze wel eens wanhopig. Want ik zeg altijd, iemand komt met een thema. Bijvoorbeeld, ik wil meer zelfvertrouwen.
Ja.
Kan ik daarmee aan de slag? Ik zeg, dit is een mooi thema. Maar maak er maar eens concrete, smart doelen bij. Want hoe ziet meer zelfvertrouwen uit voor diegene? Voor mij is dat misschien heel anders dan voor jou, Remco. Weet je wel, hoe ziet het er dan weer uit? Nou, en dat kan dus, als je dan het echt smart gaat maken, van specifiek meetbaar, kan het bijvoorbeeld voor iemand zijn van, nou, dat ik eens een jurkje aan durf te dragen naar een feest. Weet je, op dat niveau is het soms. En dat of dat ik me ga opgeven voor dansles hier in de stad, en dat vind ik zo spannend, maar dan laat ik echt zien dat ik meer zelfvertrouwen. En dat ik natuurlijk ook ga. Oké. Okay. Nou ja, dus.
Smart, hè?
Ja, dat is echt smart. Dus
je moet ook gaan.
Doelen formuleren. Smart. En ook de bijbehorende acties. Dus inderdaad, van met de jurk naar het feest binnenkort. Oké, dus de bijbehorende acties. Dus dat je komende week gaat shoppen. Hè? Want anders gaan we weer uitstellen. Mensen zijn zo goed in uitstellen. Smoesjes verzinnen. Dus de studenten die appen mij vaak ook tussendoor. Is dit smart genoeg? Heb ik de doelen helder geformuleerd? zijn de doelen ook positief geformuleerd? Want bij mensen zijn ook heel goed om te zeggen, ja, ik wil niet meer zwijgen tijdens vergaderingen. Nee, dat is geen doel. Een doel is dan echt dat je zegt, in de volgende vergadering ga ik 1 agendapunt inbrengen.
Ja, ja, ja.
Heel concreet, ja. Dus zo.
Dus je leert ze eerst om die smart doelen. Van het thema zeg je, ga je naar de smart doelen.
Doelen en naar acties. En dat.
En dan ga je, ja.
En dat is al het begin van het coachtraject. Dus dat is al heel belangrijk. En dan ga je elke keer in een coachsessie, ga je dat samen met of zonder het paard. Want ze moeten 1 live coachtraject en 5 paardencoachtrajecten. Gaan ze eraan werken. Ja.
En als je zo'n serie, hoe vaak, stel je op zo'n thema van zelfvertrouwen, hoe vaak ga je dan met een paard aan de slag?
Voor de opleiding moeten studenten in totaal 6 coachtrajecten doen, maar in ieder geval, en dat bestaat uit 3 sessies, dus dat zijn eigenlijk maar korte trajecten. En in real life heb je normaal altijd trajecten van 6 sessies of 10. Dat is een gemiddelde. Ja. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat ze 6 verschillende mensen gaan coachen. Want bij de 1 denk je echt van, oh, ik kan echt niet coachen. Want iemand kan heel slecht bijvoorbeeld reflecteren. Dat ligt dan niet zozeer aan jou als coach. Maar iemand vindt het heel moeilijk om naar zichzelf te kijken. En bij de volgende coachie denk je, wow, dit gaat lekker. Paard deed mee, de coachie die heeft zelfs extra huiswerk gemaakt. En, en bij de derde denk je, ik kan mijn paard niet lezen, er gebeurt niks. Ja, nou ja, dus wat kun je daarvan leren? Dus ik wil vooral dat ze een soort diversiteit aan klanten hebben en daar ook weer van leren. Ja, ja. En dat is heel mooi om dan te lezen dat de coachies van mijn studenten ook geweldige dingen hebben behaald. Van, ik ben eindelijk opgestaan tegen mijn leidinggevende. Ik heb eindelijk, ik zit echt te smullen dan van die... Ja, van die eindevaluaties van die klanten. Ja, van die oefenklanten van de studenten.
En praktisch gezien, dus stel dat ik kom 10 keer een sessie doen, een gemiddeld trajectje of zo. Hoeveel paardenmomenten zitten erin?
Ja, daar kijken we ook intuïtief naar. Sommige mensen die hebben echt zoiets van, Tirza, ben via bij jou gekomen. Die paarden vind ik eigenlijk doodeng.
Nou, dan doe je extra vaak.
Ja.
Dan ga je oefenen. Ga je ze meenemen. Het is niet eng. Overwin je angst.
Remco, dan ga ik je natuurlijk niet martelen door 10 keer jou bij een paard te zetten. Maar bijvoorbeeld 2 keer. Hè, een beetje aan het begin en een beetje aan het einde. Hè, om te kijken van, zien we verschil. Bijvoorbeeld iemand die heel erg worstelt nog met een stuk verdriet of schuldgevoel. Dan kun je heel erg zien dat in het begin van het traject paard heel erg bezig is om jou op te fleuren, jou te troosten. Hè? En aan het einde van het traject zie je dat paard helemaal heel anders, in een hele andere vibe naast je staat. Wel leuk trouwens voor de podcast dat ik hoop dat je wat hoefgetrappel hebt.
Ik hoop het ook. We hoorden hoefgetrappel, maar ik weet niet zeker of die het pakt.
Dat is toch wel heel echt hoor.
Ja, we zitten hier echt tussen de paarden.
Dus. Ja, ja, ja.
En dan, waar ik me ook best wel over verbaasd is, het is blijkbaar een hele markt van mensen, of een hele groep van mensen die min of meer in de buurt wonen ook nog eens, tenminste ik weet niet hoe ver ze vandaan komen, die allemaal paardencoach willen worden.
Ja, nou in de eerste plaats, mensen komen van heinde en ver.
Oh ja,
dus is alweer
maar
grappig,
wel Nederland denk ik, of niet?
Uit of niet? België, uit Duitsland, Frankrijk, iemand die dus wel Nederlandstalig ook kan praten. Dus ze komen echt van heen en ver. Ja, dus ik voel me heel erg vereerd dat ze gewoon naar Teers en Huibergen of naar Therese, mijn collega, in Maastricht komen. Dus dat is natuurlijk super. En dan komen ze hier in bed and breakfast of in een hotel. Maar goed, dat is niet helemaal een antwoord op je vraag. Er is zeker markt. Ja, er zijn nog steeds heel veel mensen met problemen. En door de corona, eerlijk gezegd, is het alleen maar toegenomen. Echt het psychisch lijden, zullen we zeggen.
Ja.
En logisch, want we zitten met z'n allen nog meer opgesloten thuis. Met die partner, met dat werk. Dus dan word je nog meer geconfronteerd met van, hoe blij ben ik nou eigenlijk? Ja, nou dat valt reuze tegen. Dus die gaan dan naar coaches.
Ja.
En die gaan dus dan ook wel naar paardencoaches.
Ja. Maar als je paardencoach wilt worden, je hebt een paard nodig.
Ja.
En je moet interesse hebben in coaching. Dus...
Ja, in mensen vooral. Want soms komen mensen hier op intake.
Ja.
En die willen dolgraag werken met paarden. Ja, dat is leuk, maar het draait om de mens natuurlijk. Het paard is jouw maatje in de coaching. Maar je gaat wel met mensen aan de slag.
Ja. Maar ik snap wel, als je een paard hebt, het lijkt mij een vrij dure hobby ook. Je
maar je kan paarden lenen. Oh joh, er staan er zoveel staan zich te vervelen.
Oh ja.
Dus dat zeg ik ook wel, want ik denk dat in elke opleiding zitten er wel 2 of 3 die hebben geen eigen paard, maar hebben een verzorgpaard.
Ja, ja.
Mogen paard lenen van, ja, ergens in de buurt. Van mensen die zeggen, nou alsjeblieft, want
graag.
We doen er te weinig mee. Een paarden vindt het gewoon leuk, weet je. Het is net als mensen, ze hebben weer een taak, aandacht, actie. Ze zijn ook heel nieuwsgierig. Dus,
en is ieder paard daarvoor geschikt?
Nee.
Waar moet ik op letten?
Nou, ze moeten mensgericht zijn.
Mm-hmm.
Ze moeten ook wel bepaalde beleefdheidsregels kennen. Dus ze moeten wel een beetje opvoeding hebben genoten. Dus dat ze natuurlijk, omdat 90% van onze klanten heeft niks met paarden, is bang van paarden.
Ja, ja, je maar moet een beetje een makpaard hebben.
Ja, een paard hebben wat gewoon netjes is in de omgang en het leuk vindt, er zelf blij van wordt. Ik had bijvoorbeeld in het begin, toen had ik mijn eigen paard nog op een pensionstal staan in Rotterdam. Was die pensionstal veel te druk en mijn paard was nog heel hoog in zijn energie. Leen ik de tinker van mijn zwager en de IJslander van mijn zus. Maar de tinker van mijn zwager die dacht altijd alleen maar aan eten.
Oh.
En ik kon alleen maar coachen op het gras. En die had echt zoiets boeien. Ga maar leuk met die mensen, maar ik graaf er even door. Terwijl die IJslander van mijn zus, die vond het heerlijk. Weet je, als ik het erf al opreed, dan zat hij al te kijken van, oh, daar komt ze, wat gaan we doen, weet je wel.
Leuk.
Ja. Ja.
Dus je moet ze een beetje uitzoeken.
Ja, je moet ze een beetje uitzoeken. En dat leren ook de studenten door ook te oefenen, te kijken naar wat gebeurt. Dus gaan met elkaar oefenen. Eerst op elkaar oefenen. Ik zeg, nou, dat is beter dan dat je gelijk daar een klant bij gaat zetten die geen paardenkennis heeft. Dus ga eerst maar eens kijken wat jouw paard doet. Als je die apart haalt, even in de wei of in een paardenbak of in een paddock zet met de mensen bij. Dus zo anders dan ze normaal gewend zijn met rijden of met grondwerk of wat je er ook mee doet. En sommigen vinden het heel ongemakkelijk. Precies van, nou, ik weet niet wat hier de bedoeling van is. Maar
die paarden vinden het ook, ja. Die snapt het niet.
Nee, die vinden het soms niet prettig. Want je zit, wat gaan we nou doen? Maar je blijft het zadel? Of ja, en sommigen vinden het heerlijk.
Ja.
Ik had ook vroeger geleerd, paarden onder de 5 jaar moet je niet inzetten. Die zijn te jong. Maar ik had er een die sprong gewoon in de paardenbak. Stond ik met een ander paard te coachen. En die sprong gewoon tussen de draden door. Ik wist helemaal niet dat het kon, maar je kan dus tussen stroomdraden door. Dit stroom stond wel uit. Dus ik denk, hè? Die staat gewoon in de bak. En dat is nou.
Talentje.
Ja, laat mij maar eventjes. Ja, de keer erop dacht ik, nou, nog een keer. Die was 3,5. Ik denk, die sluit ik nog beter af in de wei. Nou, op de buik. Die was ergens onderdoor. Kwam ze toch weer door de ingang. Hallo. Ja, dan denk je, oké, je vindt het blijkbaar zo leuk om mee te doen. Nou ja, je bent 3,5 en je doet gewoon een keer mee. Kijken wat er gebeurt. Ja.
Hey, en hoe ziet het traject eruit als je bij jou paarden en life coach wil worden?
Heel goed, Remco. Ja.
Ik zei bijna paardencoach, maar het is paarden en life coach.
Ja, je bent goed getraind dan.
Maar het is niet horses en life coach.
Nee.
De rest.
Ja.
Anyway, want je zei dat ze komen uit half Europa in ieder geval.
Oh, ja.
Dus hoe en hoe lang en waar en wat is ongeveer het programma wat ze doorlopen?
Nou, het is een programma van 7 maanden en dan worden ze in 11 dagen worden ze opgeleid inderdaad tot coach met en zonder paard. En we hebben het nu zo ingericht dat ze elke maand 2 dagen les hebben. En we zijn nu net begonnen met een pilotgroep voor mensen uit het onderwijs. Die zei elke keer, ja, ik kan niet zomaar donderdag en vrijdag vrij nemen, maar ik kan wel in de vakanties. Dus we hebben nu een groep die heeft een cluster aan dagen, zeg 3-4 dagen in de zomervakantie, in de herfstvakantie, in de, hoe noem je dat, winter, kerstvakantie en dan zo. Ja. En het mooie is, Remco, wat schrijft daarvoor in? Geen mensen uit onderwijs, maar
ik denk mensen die ver weg wonen.
Ja, ook niet.
Ook niet?
Nee, dus dat is weer heel bijzonder. Maar dat is een pilot.
Dat is de markt, hè, de markt.
Het belangrijkste is dus dat ze daar tussendoor oefenen. Je krijgt les, 2 dagen les. Je hoeft natuurlijk ook tijdens praktijkles, praktijkdagen. Maar tussendoor ga je natuurlijk zelf oefenen met je eigen paard. En je hebt ook intervisie met je studenten. Medestudenten ga je ook oefenen met paarden. En met oefenklanten dus. En je hebt 2 boeken over coaching die je moet lezen. Dan moet je bijvoorbeeld ook een presentatie over houden. En we hebben een online academie. Ja, daar staan ook allemaal filmpjes en audio's en toetsen. Ja, weet je, sommige mensen, ik ook, vinden het ook gewoon heel fijn om even te kijken van ja, hoe doet ze dat nou eigenlijk?
Ja, ja, dan doe je het voor.
Ja, doe ik het voor. Nog een keer stilstaan, stilzetten, terugspoelen. En ook een audio waarin ik precies zeg van... Nou, we lopen nu naar de paardenbak, je neemt je spullen mee. Weet je wel, helemaal... Ik vind dat zelf ook heel fijn. Dus ik denk, nou, dat ga ik allemaal toevoegen. En oefeningetjes die ze kunnen doen, dat het steeds meer eigen wordt. Want ik zeg altijd, je moet leren door de dingen zelf te doen. Dus ik heb een intakeformulier voor je gemaakt. Die staat ook in de online academie. Daar doe je je eigen logootje op zetten. Je kijkt eens goed naar de vragen. Is de formulering, past het bij jouw manier van praten? Pas hem eventueel aan. Gaan printen en gebruiken. En dan voel je ook hoe het werkt. Dus alle praktische shit zit in de online academie.
Heb jij met veel moeite, met een klein beetje tegenzin, allemaal gestructureerd?
Ja.
Hey, ik vroeg me ook nog af, als je nou geen paard hebt, zoals heel veel mensen die toch iets met opleiding doen. Mm-hmm. Heb je nou in de loop van de tijd dingen ontdekt of geleerd eigenlijk van het werken met paarden? Dat je zegt, dat gebruik ik nu meer in, nou in jouw geval coaching.
Ja, een mooie vraag. Ik merkte dat paarden stemmen natuurlijk direct af op de persoon die voor ze zit. En dat ging natuurlijk ook steeds meer doen. Terwijl ik heb ooit natuurlijk geleerd van je hebt een boeddhistische open houding als coach. Je bent neutraal en vanuit daar werk je. Maar die paarden zijn eigenlijk niet zo neutraal. Ze reageren, ze hebben zeker wel een soort oordeel, geen vooroordeel. Hè? Dus, maar ze gaan gelijk kijken, is het veilig bij jou of niet veilig? Moet ik voor je zorgen of niet zorgen? Er gebeurt van alles. Toen dacht ik, dat is bijzonder. Dus zij hebben eigenlijk meerdere coachhoudingen. En ik heb eigenlijk geleerd om maar braaf in die neutrale. Terwijl ik voel ook alles.
Ja.
Hey, iemand gaat tegenover me zitten, ik word ook zwaar of verdrietig. Of is dat dan van mij, is dat van die ander? Dus ik heb steeds meer geleerd om eigenlijk dat ook te gebruiken. Dus mijzelf als instrument te gebruiken. Door terug te geven, goh, als jij het hebt over je moeder, dat noem je zo te loops. Ik krijg al gelijk een soort van spanning in mijn buik. Is dat van mij, is dat van jou? Maar ik geef het wel terug. Toen dacht ik van... Bijzonder eigenlijk. Dus ben ik gaan googelen en toen kwam ik op het werk van Karen Waldhuis. En zij heeft de 6 coachhoudingen. En onder andere dit geeft zij ook terug. Van ja, dat is ook een hele mooie coachhouding. Dus gebruik dit.
Dus één van die houdingen is
ja.
dat. Ja.
En je kan ook de onderwijzer zijn. Dus dat je stukjes gaat uitleggen tijdens een coaching. Bijvoorbeeld, hoe werkt een rouwproces? Dat je dat helemaal uittekent voor iemand. Maar je kan ook de uitdager zijn. Die een beetje provocatief... gaat coachen, maar je kan ook de aanvoerder zijn. Dat zijn die paarden soms ook. Die pakken soms mensen echt bij een capuchon en sleuren ze overuit, hup, naar het hek van, nou, kom op, hup, ga met die banaan. Of geef een kopstoot tussen de schouders. Nou, dat zijn wij soms ook als coach. Van, nou, hup, ga ervoor. Je hebt het super hard gewerkt. Succes. En ik van de week app ik je nog om je succes te wensen met dat enge gesprek met je leidinggevende. Weet je, dus...
Maar je kent die coachtypes eigenlijk ook in je paard, in je paarden.
Ja, en ik ben gaan zoeken. Toen zag ik, hé, er is gewoon een coachtheorie over. Dat heeft gewoon Karen gewoon helemaal beschreven. Geweldig. Dus wat ik doe is niet eens zo gek.
Het klopt.
Het klopt. En dat is dus een theorie die dus ook mensen dus, die werken als coach ook gewoon gelijk kunnen toepassen. Dus lees het boek even, sluikreclame van Karen Waldhuis. De 6 coachhouding, wisselende contacten. Superleuk.
Nou, wat jij zei als laatste van in je coaching word je eigenlijk zelf ook meer een paard. In de zin van, je herkent wat zij doet, het werkt. En je kan het zelf eigenlijk ook.
Ja. Ja, steeds meer afstemmen, steeds meer intuïtie neerzetten en, of inzetten. Steeds meer mensen lezen met hun energie en daarop afstemmen. Omdat we natuurlijk heel erg zijn geleerd om vooral op dat verbale, op jouw woorden te reageren.
Ja.
Dus dat vind ik heel mooi. En wat ik ook heel fijn vind aan die paarden... En dat herkennen mensen ook die een poes of een hond hebben. Ze kunnen ook zo mooi troosten en helen.
Mm-hmm.
En dat is ook zo prachtig. En wij zeggen vaak mensen van... Ja, ik moet accepteren dat mijn man is overleden. Nou, de paarden reageren er totaal niet op. Op het woord accepteren, dat is ook zo grappig. Maar wel als ze dus zeggen... Ik mag erkennen dat ik veel verdriet heb. Dan gaan ze kauwen, likken en ontspannen. En dan gaan ze ook iemand supporten.
Ja, ja.
Dus dat vind ik, dat is ook iets wat ik heb geleerd van de paarden, maar ook zie dat ze zo mooi mensen kunnen troosten gewoon door naast ze te staan en bijvoorbeeld dat hoofd op een hart te leggen of zo. Ja, Dat vind ik ook prachtig. Dus soms sta ik gewoon naast iemand. Of leg ik even mijn hand op iemands rug of zo. En dat is ook niet die neutrale coach. Nee, dat is gewoon in nabijheid zijn. Of iemand gewoon even vastpakken.
Heb je ook geleerd van het paard?
Ja, heb ik ook geleerd van het paard. Die heling, die troost of die erkenning, hoe je het wil noemen. En ik vind het heel fijn als ik dat steeds meer in de wereld kan zetten. Weet je, zo van dat dieren dat kunnen toevoegen aan het leven van mensen. En dat wij dus echt ook veel van hun kunnen leren. Ik vind dat prachtig. Ja.
Ja, dat is wel een mooie missie, hè?
Ja. Ja.
Nou, of wat ik ook opvallend vond, dat ik had jou... Je hebt een boek ook, hè?
Ja, ja.
Hele leuke titel. Ik geloof er is meer tussen hemel en paarden.
Ja, goed voor jou, ja.
Dank je. Nou, wat me daarin opviel, is dat heel veel... Je beschrijft eigenlijk allemaal verhalen, hè? Of casussen van mensen die komen voor een coaching. Maar wat me daarin opviel, was dat er zitten heel veel geheimen in. Die paarden dan ontrafelen.
Ongelooflijk. Wat een leed en geheimen dragen mensen met zich mee. Keer op keer zie ik dat en dat durven ze aan niemand te vertellen. Zo'n schaamte, zo'n, ja. Ja, en dan denk je, we leven dan nu, hè, nu is het dan 2021. En dan nog van, ja, ik ben getrouwd, maar eigenlijk ben ik lesbisch. Ik vind het heel lastig om dat te erkennen, om dat aan mijn kinderen te vertellen en aan mijn man mede te delen. Ja, daar zo, ja, afschuwelijk. Want ja, het is gewoon een deel van jezelf wat dan niet mag bestaan. Of ja. Zo. Ja.
Ja. Maar die paarden hebben daar een soort goed gevoel voor.
Direct.
Hoe werkt zoiets?
Ja, hoe werkt zoiets? Vaak zit het ook in paarden registreren files met hun neus, dus hormonen.
Oh.
Vrouwen die bijvoorbeeld thema hebben rondom seksualiteit of intimiteit, weet ik wat. Ik heb hier een aantal merries en die worden bijvoorbeeld heel hengstig, zo heet dat dan. Mm-hmm. Dus ze willen naar de hengst, zo moet je dat zien. En dan doen ze een staart opzij, dan gaan ze plassen of dan gaan ze heel gek hinniken of nou zo. Ja, en ik heb ook een ruin. Nou, die laat dus je dokus zakken. En die gaat daarmee zwaffelen, zullen we maar zeggen. Dus dan weet je, ik bedoel, daar kijken we allebei naar. Ik en de klant. En dat kan natuurlijk toeval zijn, maar ik ken mijn paarden. Ik weet van, het is vreemd, want ze zijn net hengstig geweest. Dus het is niet logisch dat ze weer dat... Maar ze bespeuren dus iets dat er op hormonaal vlak iets zit te wringen. En dat kan dus ook zijn dat iemand dus in een IVF-traject zit. En dat weet ik dan helemaal niet, want iemand komt voor een loopbaanvraagstuk. Ja, ik wil heel graag kinderen krijgen, maar dat lukt niet. En dan zie ik dat die paarden heel erg dat laten zien.
En het gebeurt op het moment dat ze erover praten?
Nee, dat kan dus...
kan altijd zijn.
Ja, ja, dus dat ze het hebben over een loopbaantraject. Of ik zit niet lekker in mijn vel en dan blijft dat paard maar. Hè, er was een meisje die had heel erg van, moet ik nou... verder studeren of kan ik gaan werken? En toen bleef mijn paard me zo heel hengstig. Maar dus ik zei ook op een gegeven moment... joh, is er iets rondom intimiteit of seksualiteit? Dus, ja, maar niet direct. Nou, toen werd mijn paard steeds wilder gewoon. Helemaal van die merriegeluiden maken. Zo van... Ja, en toen vroeg ik van, joh, is er iets rondom liefde of verliefdheid waar je mee worstelt? En toen zei ze, oh ja, ze zegt, nou, ik heb een aantal vriendjes gehad, maar ik ben eigenlijk verliefd ook op een meisje. Oké, en op dat moment, als ze dat zeggen, dan ontspant dus dat paard. En waardoor, ik denk omdat iemand dus van binnen dus iets toegeeft en daardoor wordt iemand rustiger van binnen en dan... ontspant ook dat paard, want een paard is een kuddedier. Want als jij rustig bent, dan zijn we weer één geheel, zijn we kudde. Ja, zo. Dus hoe het precies zit, dat weet ik dus ook niet. Maar het is wel wat ik dus zie gebeuren. Dus ja, ik denk dat we in de loop der tijd steeds meer gaan ontdekken wat dieren kunnen zien of registreren.
Zou
bij
mooi zijn, ja.
Ja.
Nou, ik vind het ook heel leuk dat je het best wel een beetje zakelijk benadert. Of nou ja, er is een soort stramien van training, ja. Hè, wat jij zegt. Want je hebt een doel en er moet iets uitkomen en er moet ja. meetbaar zijn. Ja, maar dat heb je allemaal ingebracht. Ja.
Ik zeg altijd wel, ik ben een soort paard van Troje. Enerzijds heb ik die zakelijke kant, weet je, dat heb ik altijd geleerd in het bedrijfsleven. Ik werk al jarenlang voor commerciële coachings en trainingsbureaus. Dus ik weet prima hoe je inderdaad allemaal dingen smart en meetbaar. Want ja, daar word je ook voor betaald als coach om samen met de coachie bepaalde doelen te behalen. En anderzijds heb ik natuurlijk ook die intuïtieve kant en heel erg dat ik van dieren hou. Ja, en dat vind ik super om dat te combineren. Ja.
Ja, dat is leuk, vind ik. Ja. Want het heeft wel de neiging, tenminste het kan makkelijk dat je een beetje verdwaalt in ja, ja dit
zeker.
En dat.
En zweverig.
Esoterische paarden.
Ja, dat is ook mooi, maar dan denk ik, en nu? En nu ja. verder? Want dat is weer mijn Rotterdamse inslag. En nu, wat gaan we ermee doen? Niet lullen, maar poetsen, weet je. Hup. Ja. ja.
Wil je in je bedrijf ook een training of een opleiding maken en kun je daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan kan je mij bereiken op www.afdelingtrainingen.com. De fantastische muziek die je nu nog hoort is van Kjartan Abel uit Noorwegen en het beeld dat ik gebruikte is van Natalia Y via Unsplash.